Goedemorgen broers, zussen, gasten, voel je thuis? Vanochtend, een week na Pasen. In de winkels is alles alweer weg en de paasdagen van de supermarkten is eigenlijk alweer opgeconsumeerd. Maar in de gemeente van Jezus Christus gaat Pasen niet voorbij. We zijn al op weg weer naar Pinksteren. Onze Heer is opgestaan en Hij is omhoog gekomen uit het dodenrijk en Hij heeft overwonnen. En vanochtend gaan we het ook over iemand hebben die omhoog komt. Ook over iemand, een jonge man, die eerst afdaalt en gedurende zijn leven opkomt. En het gebeurt in Egypte. En ik denk dat iedereen nou al een beetje weet aan wie je moet denken. Aan Jozef. En dan ga ik even kort inleidend. Er is hongersnood in alle landen. Dus ook in Israël. Maar in Egypte is een overvloed aan koren door het wijze en vooruitziende beleid van Jozef. Dus zegt Jacob tegen zijn zonen: in Egypte is koren, ga daarheen en koop koren voor ons. Dan hoeven wij niet te sterven, dan blijven wij in leven. En zij gaan, dat zijn de broers, naar Egypte. Benjamin, de broer van Jozef, mag van Jacob niet met hem mee. Benjamin van zijn eerste vrouw Rachel blijft bij Jacob. Jozef herkent zijn broers, maar hij doet zich voor als een vreemde. Zijn broers herkennen Jozef niet. Ze gaan met het koren terug naar Jacob, maar op een gegeven moment raakt het koren weer op. En moeten ze weer terug. De broers moeten weer terug naar Egypte om koren te kopen. Maar nu moet Benjamin, de lievelingszoon van Jacob, meekomen. Want dat heeft Jozef gezegd. Juda zegt tegen Jacob, voordat ze gaan: ik sta borg voor Benjamin. Jozef is geroerd als hij Benjamin ziet. En hij trekt zich terug en hij huilt. Daarna eten ze samen met de broers. Ik denk dat iedereen het verhaal wel kent. Jozef maakt zich nog niet bekend. Maar Jozef bedenkt een plan. En hij laat zijn zilveren beker in de zak van Benjamin leggen. En raad het eens, Jozef wil zijn broers beproeven. Want degene bij wie de beker gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn. En jullie zullen onschuldig zijn. En dan weten we, de beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. En Benjamin zal dus slaaf zijn van Jozef. En hier starten we vanmorgen in Genesis 44, vers 15. Jozef zegt tegen hen: wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Waarom maakt Jozef hier nog niet bekend aan zijn broers? Waarom zegt hij nog niet dat hij Jozef is? Het lijkt wel alsof Jozef zolt met zijn broers. Waarom doet hij dat? Maar misschien is er ook wel misschien een reden. Weet je nog, vroeger werd Jozef voorgetrokken door zijn vader. Vroeger had Jozef het veelkleurig gekleed. En werd hij voorgetrokken, hij de zogenaamde meesterdromer. Ha, die zogenaamde meesterdromer droomt dat wij allen voor hem zullen buigen. En we kennen het verhaal. De broers van Jozef werpen hem in de put. Hij wordt verkocht als slaaf en afgevoerd naar Egypte. En zijn broers keren terug naar hun vader Jacob. En dan doen ze voor alsof Jozef is opgegeten door een wild dier. Ze verscheuren het mooie kleed van Jozef. Ze dompelen het in het bloed van een lam. En ze laten het aan hun vader zien en zeggen dat ze dit gevonden hebben. En Jacob zegt: een roofdier heeft Jozef verscheurd. Maar Jozef's broers, ze weten niet hoe het leven van Jozef is verder gegaan. Jozef, hij klimt omhoog uit de put. Hij gaat in zijn leven omhoog van slaaf tot hoogste dienaar van Farao. Zijn broers herkennen Jozef niet als ze voor hem staan. Maar ik denk, Jozef weet precies wie voor hem staat. Het zijn zijn bloedeigen broers. En hij raakt diep ontroerd, maar hij maakt zich nog niet bekend. Hij gaat zijn broers beproeven. En de beker wordt gevonden in de tas van Benjamin. Maar ik denk dat het gaat dieper dan sollen. Zou het nou alleen Jozef gaan om het sollen? En om het wraak nemen? Ik denk niet dat Jozef wraak wil nemen. Ik denk ten diepste als hij daar staat, dat hij eigenlijk zo graag eigenlijk zijn broers zou willen omarmen. Mijn eigen bloed, mijn eigen vlees. Hij wil het omarmen eigenlijk. Maar ook is er wel iets nodig. Daar waar onrecht is gepleegd, daar waar zonde is begaan, daar is ook vergeving nodig. Daar moet iets weggedaan worden. En ik denk dat Jozef gaat kijken of zijn broers misschien net als hij ook veranderd zijn. Zouden ze nu wel hun broeders hoeder zijn? Jozef, hij wil verzoenen en vergeven. Hij wil één zijn met zijn broers. Te midden van de rijkdom en de welvaart van Egypte is hij nooit zijn afkomst vergeten, denk ik. Van binnen is hij niet veranderd door zijn aardse rijkdom en zijn hoge positie. Hij test hier zijn broers. En in het koninkrijk van God geldt immers geen vergelding. Geen oog om oog of tand om tand. Wie met God leeft, mag in de ruimte van de vergeving leven. Hij mag ervaren, een ander vergeven. Dat geeft leven en dat geeft vrijheid. En wat een leven leeft Jozef afgevoerd door zijn broers. Als slaaf verkocht naar Egypte. En in Egypte klimt hij op tot hoogste dienaar van Farao. We kennen het verhaal. Maar als we terugkijken in al die jaren, wat er in zijn leven gebeurd is, hoe hij verkocht is, in de put terechtgekomen is, naar Egypte. Denk aan de verhalen met de vrouw van Potifar. Denk wat eraan gebeurd is. Maar steeds weer komt hij op. En daarom refereerde ik net al aan Jezus die opkomt, die naar boven komt in het dodenrijk, die overwint. Ook in het leven van Jozef geloof ik dat hij opkomt. En niet vanuit eigen kracht. Ook in het leven van Jozef werkt een kracht Gods. En ik geloof dat Gods geest ook in Jozef werkt. En God staat Jozef bij vanaf het begin. En doet hem alles gelukken. En ik denk, zou Jozef niet veranderd zijn gedurende zijn leven in Egypte? Ik geloof dat hij wel veranderd is. Ik denk dat hij ook geestelijk verder is opgegroeid. Hij heeft stand gehouden. En ik geloof Gods geest werkt in hem. En Gods hand leidt hem door alles heen. In zijn hoogtepunt, in zijn leven met hoogtepunten, maar ook zeker met dieptepunten. Kennen wij dat ook? Dat we ons bewust worden van Gods hand en zijn geest in leven in ons? Misschien te midden van tegenslagen. Misschien te midden van verdriet. Te midden misschien van scheiding en pijn. Maar misschien ook in tijden van verlichting. En ik denk als je opgroeit in een gemeente in het geloof, dat de vijand ons beproeft als gemeente. Ik geloof dat de vijand niet wil dat het plan van God in zijn gemeente en in mensen openbaar komt. En de vijand zet alles in om het openbaar komen van Gods plan in mij en in jouw leven tegen te gaan. Gemeente zijn kan na jaren misschien een sleur worden. Je passie, je eerste liefde verdwijnt. Het leven met God gaat soms steeds meer bewust, ik denk eerder onbewust, naar de achtergrond. Zichtbare zaken en gebeurtenissen bepalen steeds meer ons leven dan. Geloven is makkelijk in tijden van voorspoed, maar in tijden van moeite en tegenslag wordt de eerste liefde, je geestelijke vreugde, soms geroofd. Zichtbaar gezien gaat het je misschien goed. Geestelijk gezien word je steeds verder afgevoerd. Afgevoerd als een geestelijke slaaf naar Egypte. En in Openbaring, daar wordt het al eigenlijk als een waarschuwing aan de gemeente, wordt het daar verkondigd. En een waarschuwing die eigenlijk mag klinken, ook voor een ieder zelf. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe weer je eerste werken. Deze oproep kan confronterend klinken. Ik denk dat we het allemaal toch wel kennen, momenten van twijfel, momenten dat er verdriet is of momenten dat je dingen even niet scherp ziet. En dan is er altijd weer die vraag om terug te komen. De Heer is niet zwart-wit, de Heer nodigt je terug om terug te komen bij hem. En dan is er een vraag van hem. Wat is nu het belangrijkste? Wat is nu het belangrijkste in jou en in mijn leven? Wat is nou het fundament van mijn leven? En ik denk dat er een tegenbeweging is in de, hemel. Daar waar openbaring waarschuwt van welke hoogte u bent gevallen, klinkt de oproep van de Heer om verder op te klimmen. Het staat ook in openbaring. Verder op te klimmen in de hemel. Juist ook in tijden van beproeving en verdriet. Verder omhoog te klimmen in de hemel. En dit mag realiteit zijn in het leven van Jozef. Dit mag realiteit zijn in ons leven. Leven met de Heer ten koste van al het andere. Jouw leven niet laten roven door de vijand. Je dromen blijven dromen en aan je dromen vasthouden. Dat is leven. Zoals Jozef ooit droomde dat zijn broers voor hem zouden buigen. En dan gaan we even inzoomen van Jozef naar de oudste broer Juda. De tijd van de listen, de leugens, het gekonkel en het rechtpraten, wat krom is, dat is voorbij. En dat hebben de broers toch ook gedaan? Ze hebben hem verkocht, ze hebben hem in de put geworpen, verkocht aan Egypte. Hun vader Jacob weet niet beter dan dat Jozef dood is. En ik geloof deze manier van leven leidt tot ontbinding en de dood. Deze manier van leven is geen droom. Dit is het tegengestelde, een nachtmerrie. Een afgang en een verwijdering komt hieruit voort. Er moet nu iets gebeuren. Er moet een daad gesteld worden. En dat gebeurt ook. En dan gaan we lezen in Genesis 44 vanaf vers 16. En dat is dus nadat de beker gevonden is in de zak van Benjamin. Dan treedt Juda naar voren. Toen zei Juda: wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen als slaven van mijn heer zijn. Zowel wij als bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei, dat zegt Jozef dus, er is geen sprake dat ik zoiets zou doen. De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. Maar u, trek in vrede naar uw vader. Toen trad Juda op hem toe en zei: och mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen spreken. En ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. De heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader of een broer? En toen hebben wij tegen mijn heer gezegd: we hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven. En zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd: breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer: de jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal hij sterven. Dat gaat dus over Jacob. Toen zei u tegen uw dienaren: als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u niet meer onder mijn ogen komen. En het gebeurde, toen wij naar uw dienaar mijn vader getrokken waren en wij hem de woorden van mijn heer verteld hadden, dat onze vader zei: keer terug, koop wat voedsel voor ons. Dat wij zeiden: wij kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan. Want wij mogen die man, niet meer onder ogen komen, als onze jongste broer niet bij ons is. Farao, de hoogste van Egypte. Ik vind het zo mooi en het viel me eigenlijk op gisteren pas. We kunnen die man, die farao, hoe groot die ook lijkt op aarde, het is gewoon die man. We kunnen die man niet onder ogen komen. En Benjamin moet nu mee. Er is geen ontkomen meer aan. En dan vind ik het zo mooi in dit stuk. Daar stapt Juda naar voren. Juda, hij stapt naar voren en hij stelt zich borg voor Benjamin. Jacob heeft zijn lievelingszoon Jozef al verloren. Stel je voor dat Jacobs jongste zoon nu ook zal verliezen en iets zal overkomen. En hier is een keerpunt in de Jozef-saga, in het Jozef-verhaal. Eindelijk staat er hier een broer op die tevoorschijn treedt in rechtvaardigheid. Juda openbaart hier de waarheid. Hij treedt hier naar voren, weg uit de leugens en het gekonkel. Weg uit het draaien en het onecht leven. Nou, wat een man zou je denken, die Juda. Is hij nou een man met een onbevlekt verleden? Niet echt. Ken je het verhaal van Juda en Tamar? Juda heeft gemeenschap met zijn schoondochter Tamar, die als prostituee langs de weg zit. En Tamar raakt zwanger. Maar uiteindelijk is Juda ook eerlijk in deze zaak. En hij zegt dat Tamar rechtvaardiger is dan hij zelf. Dat zegt hij als hij zijn zegelring en zijn snoer en zijn staf terugziet. En zo mooi, het dunne koord van de geslachtslijn naar Jezus Christus loopt via de zoon van Tamar, Peres. En als je dat wil opzoeken, staat het heel duidelijk en is het terug te zien in het geslachtsregister van Jezus Christus in 1 Matthäus 1, vers 3. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En dan denk ik terug aan de preek een aantal weken terug, onder andere over David. David totaal niet volmaakt, maar God kan hem gebruiken als hij bedrouw toont. Als Nathan zegt iets over, en dan wat hij dan zegt, wie is die man? En dan zegt Nathan, dat ben jij. De preek van Toja over Noach. God gebruikt niet perfecte mensen, maar daar is wel een oprecht berouw voor nodig. Daar is geen goed praten nodig. Daar is niet wegduwen mee nodig. Niet denken de tijd heelt de wonden wel. Nee, daar is absoluut berouw voor nodig. Daar is vergeving voor nodig. En ik denk, er kan pas werkelijke vergeving plaatsvinden en een hoopvolle, zekere toekomst ontstaan als er openbaring plaatsvindt van de werkelijkheid. Niet volmaakte mensen, een tijd van geweld, een tijd van verdriet. En ik denk, ik ga het toch aanhalen, in deze tijd een zeer onrechtvaardige en gewelddadige, onrechtvaardige, allesvernietigende oorlog is gaande in Oekraïne. En ik geloof, wat Toon ook zei, dat daar de hemelse geesten, de boze geweldsgeesten achter zitten. En ik denk dat een wetteloze dictator onder invloed van de occulte boze geweldsgeesten wordt gebruikt om alles neer te halen wat zeker lijkt. De ontwrichtende werking in deze eindtijd van die occulte geweldsgeesten uit de afgrond, ook die kant wil openbaar komen. En ik denk met als doel de totale vernietiging van de mensheid. De machten willen elke hoop in ieder mensenleven en elk perspectief wegslaan. Mensen negatief en onzeker maken. Maar dan is er ook een andere werking. Te midden van of tegenover het geweld zien we ook mensen die mensen opvangen. We zien mensen het goede naar buiten brengen. Mensen vangen vluchtelingen op. Mensen geven ruim geld. En we zien van oorsprong in de mens zit het goede. Van oorsprong heeft God het goede in de mens gelegd. En ik denk dat het goede uiteindelijk, de waarheid van God, het laatste woord zal hebben. Dat staat vast. En dan gaan we terug naar Genesis. In Genesis 44 spreekt Juda over de voorliefde van Jacob voor Benjamin. Benjamin, het kind van Jacobs ouderdom. Benjamins broer Jozef is gestorven, denkt David. Of denkt Jacob. Maar moet je nou eens heel goed terugdrinken. Juda gaat spreken over de voorliefde van zijn vader voor Benjamin. En wat was nou de reden dat de broers hem in de put gooiden en verkochten naar Egypte? Was dat niet de voorliefde van Jacob voor Benjamin? Voor Jozef? Sorry. Opvallend dat Juda hier dat spreekt. De voorliefde van Jacob voor Benjamin. En nu is juist die voorliefde van Jacob voor Benjamin voor Juda de reden om genade te vragen. Prachtig hoe het herstel door kan werken. Waar vergeving plaatsvindt vanuit echt zuiver leven met God. En we gaan verder in 44 vers 27. Daar legt Juda de zaken open. Toen zei uw dienaar mijn vader tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft. De ene is bij mij weggegaan. En ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd. En ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook nog deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf doen neerdalen. En nu dan, als ik bij uw dienaar mijn vader terugkom, zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven, als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik ellende moeten zien, de ellende die mijn vader zal treffen. Ik vind dit zo meesterlijk. Het verleden hangt als een molensteen nog steeds om de nek van Juda en de broers. Alleen hij en zijn broers weten wat er gebeurd is met Jozef. Maar Juda stapt hier naar voren. En zijn broers, ze weten niet dat Jozef voor hen staat. Jozef, de onderkoning van Egypte. Maar ik denk Jozef weet heel goed wie hij hier voor zich heeft staan. En ik zei het al aan het begin, zijn eigen broers, zijn vlees en bloed. En Juda staat op. Hij staat met zijn leven gerand voor Benjamin. En hij verschuift hier eigenlijk de focus van het verhaal van Benjamin naar Jacob, hun oude vader. Jacob die achtergebleven is. Jacob, hij weet niet beter. Jozef is dood, verscheurd door een wild dier. Maar hij weet ook niet dat zijn zonen, zijn andere zonen hier achter zitten. En de waarheid al jarenlang achterhouden. Jozef, hij weet exact de waarheid. En het is tijd voor de verzoening tussen Jozef en zijn broers. Maar hoe kan er nou verzoening plaatsvinden zonder een werkelijk berouw? Jozef maakt zich ook hier nog niet bekend. Hij wacht op wat hier gaat gebeuren. Ja, en ik denk wat hier gebeurt, het is echt meesterlijk wat Juda hier doet. Juda staat hier op. Hij staat met zijn eigen leven borg voor Benjamin. En dit heeft hij toch Jacob beloofd? Juda vertelt dat Jacob zal neerdalen in het graf als hij ook nu Benjamin zal verliezen. Het kind van zijn ouderdom. Dus het kind van de ouderdom van Jacob bij Rachel verwekt. En Juda vertelt dat hij zijn vader heeft gezegd borg te staan voor Benjamin. Juda biedt zich hier aan als de onderkoning aan. Om als slaaf te blijven, zodat Benjamin en zijn broers vrij uit kunnen gaan. Wat een verschil met de Juda uit het verleden. De Juda die in het verleden aan zijn broers voorstelde om Jozef te verkopen. In Genesis 37 vers 27 zei Juda, kom laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. En zijn broers luisterden naar hem. Juda, is dit nou dezelfde Juda? Dezelfde persoon? Ja, het is echt Juda. Maar ik denk toch totaal anders. De tijd van de waarheid verdraaien en het recht praten wat krom is, is voorbij. Nee, hij treedt hier naar voren. Hij leeft nu eerlijk. Hij leeft puur en eerlijk. En hij staat op. Met zijn eigen leven staat hij in voor zijn broer Benjamin. Ik vind dit zo mooi. Heer, ik wil daarvan leren. Ik wil ook leren als een Juda. Om te veranderen. Om daar waar ik fouten maak of misstappen zet, er niet overheen te gaan. Maar bij u te komen en om vergeving te vragen. Ben ik nog dezelfde persoon als in het verleden? Praat en denk ik nog hetzelfde als destijds? Of is er iets veranderd in jou en in mij, omdat we met de Heer leven? Heb je nog net zoveel passie om de Heer te volgen en verder te veranderen? Ik denk waar we met de Heer leven in de gemeente, daar verander je. Maar dat gaat niet vanzelf. Soms zie je het niet, maar als je dan achterom kijkt en met mensen spreekt, misschien buiten de gemeente, dan benoemen ze echt wel de veranderingen. Maar ook binnen in de gemeente zien we altijd veranderingen. En ik denk daar waar stilstand is, daar waar water stilstaat, daar is geen vooruitgang. En daar is geen leven. En de Heer wil juist leven geven. En dan is er ook de waarschuwing, ook aan mijzelf. Waar ben ik vol van? Wat deze tijd, wat draagt mij? Wat is mijn bestemming? Wat is mijn leven? Bent u het Heer? Of zijn het andere dingen? Positie, carrière, geld? Sta ik met mijn eigen leven nog borg voor mijn broers en mijn zussen in de gemeente. En ik dacht, corona, wat een tijd. En van de ene tijd in de eindtijd gaan we naar de andere tijd. Het geweld stopt niet vanzelf. Ook ziektemachten stoppen niet. Maar ik denk, een goede vraag aan jou en aan mij. Geeft het gemeente zijn je nog passie? Geeft het gemeente zijn je nog energie? Of kost het jouw energie? En is het meer een gang van moeten en gewoonte? Maar dan is daar altijd weer het fundament van ons gemeente zijn. En ik geloof dat is enkel onze Heer Jezus, Zoon van God. Hij nodigt uit in elke situatie, wat er ook gebeurd is, waar verwijdering, geweld en verdriet is, daar nodigt hij uit. En hij zegt, kom maar in mijn ruimte. Proef maar van mijn vrijheid. Kom maar bij mij, kan ik jou mijn vergeving geven. Ruimte en leven in gemeenschap met mij, te midden van een eindtijd vol verdrukking en beperkingen. En wat mooi als je dan terugkijkt. Hé, ik ben toch veranderd. Ik ben blijven staan. En ik blijf staan in de storm. En ik ben geplant aan vruchtbare waterstromen van de Heer. In zijn gemeente. En dan ben ik niet omgegaan als een boom in de storm en in de verdrukking. En dan zie je dat je bent veranderd. Niet uit eigen kracht, maar net als bij een boom zijn jouw wortels door het woord en door Gods geest uitgegroeid en uitgelopen. Ze hebben zich in de grond geworteld. En daar waar je bouwt op de rots, daar waar die wortels zich uitstrekken, daar sta je vast. En daar kun je blijven staan in de storm. En ik denk, Gods geest waakt over de gemeente. Gods geest, Gods hand koestert de gemeente. En ik denk, dan gaat het niet om aantal. Dan gaat het niet om vriendschappen. Dan gaat het niet om groepen. Maar dan gaat het enkel om u, Heer Jezus Christus. En dan wil ik ook leren van u. Dan wil ik ook leren om rein en oprecht voor u te staan. Dat is veranderen naar uw beeld. En ik denk dat we altijd weer mogelijkheden zien. En dat denk ik ook in de laatste tijd zien we altijd weer mogelijkheden om verder te gaan. En vaak niet eens vanuit onszelf. Het is altijd weer de Heer die door zijn woord komt. Die door zijn geest komt. Ik merk het ook in de liederen die we zingen. Soms hele dragende liederen die soms misschien best wel verdrietig kunnen klinken, maar toch altijd weer een soort opgaande lijn geven. En ik geloof dat de Heer de gemeente koestert en bouwt. En weet je waar hij dat mee doet? Met onvolkomen mensen. Zoals ik en misschien zoals jij. En dan gaan we even terug naar Genesis 44 vers 33. Nog één keer wat Juda zegt. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Wat een voorbeeld, hè, die Juda voor ons. Hij staat met zijn leven in voor zijn broers. Met zijn eigen leven. Prachtig, wat een openbaring en wat een daad van Juda. En ik denk dat Juda hier in het Oude Testament al een doorzicht geeft naar daar waar het heen gaat. 1 week na Pasen. Jezus Christus staat met zijn eigen leven borg voor ons. Hij gaat het dodenrijk in. En we hebben het vorige week op Goede Vrijdag ook gehoord. Ongekend, de weg die hij is gegaan. Niet in woorden uit te drukken. En hij is opgestaan ten derde dagen. Zodat ik en jij, wij als gemeente, vrij kunnen zijn. En ik vind dat zo mooi. Dan gaat Pasen door. Het gaat al richting Pinksteren. En dan geloof ik ook in deze tijd dat dit altijd het laatste woord zal hebben. En dan staat er in Johannes 15 vers 13 zo mooi. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Wat een vriend hebben wij dan, hè? Wat een vriend, die Heer Jezus. En ik geloof, enkel dat is de reden dat wij hier als gemeente samen zijn. Niet omdat we dezelfde hobby hebben, of omdat we elkaar aardig vinden, of omdat we elkaar... Nee, we komen samen hier om de Heer te aanbidden. Ik denk dat dat het fundament is van ons gemeente zijn. En ik geloof daar waar Jezus het fundament blijft, en zijn gedachten en zijn woorden klinken, dat hij zijn gemeente verder leidt. Van Pasen op weg naar Pinksteren. En we gaan terug naar Genesis. En richten ons vizier nu weer op Jozef. En lezen verder in Genesis 45 vanaf vers 1. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen. Voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand meer bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van Farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet beroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Zo mooi, hè? Twee keer lukt het Jozef om zich te bedwingen. Eerst eet hij met zijn broers, dan komt Benjamin terug. Nog bedwingt hij zich. Maar uiteindelijk, hier komt het moment. Hier komt het moment dat hij het niet meer kan houden. De tijd, de verzoening, de vergeving. Ja, ze komen nu bij elkaar. Er ontstaat ruimte. Want Juda is naar voren getreden. Juda heeft de leugens en het bedrog weggedaan. Hij heeft de waarheid geopenbaard. En weet je wat dan ik ook zo mooi vind? Iedereen, alle Egyptenaren moeten het vertrek verlaten. En dan staan daar alleen nog eigenlijk Jozef en zijn broers. Iedereen is weg. En alleen zijn eigen vlees en bloed staat er nog. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Er staat, Jozef huilde zo hard dat het in het huis van Farao werd gehoord. Wat moet dat zijn voor Jozef na zoveel jaar? Dat hij eindelijk bij zijn broers zichzelf kan geven. En wat moet dat dan voor die broers zijn? Dat die Jozef hier staat als de onderkoning van Egypte. Maar wat ik nog mooier vind, die hele titel onderkoning van Egypte. Dat is niet een titel. Ik denk dat Jozef gedurende zijn leven is veranderd. En heeft geweten dat God altijd voor hem heeft gezorgd. Waardoor hij steeds weer opkwam. Jozef is trouw gebleven aan de God die hem heeft geholpen. Die hem omhoog heeft geleid. En wat dan ook opvallend is, dat hij dan zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Wat heeft Juda net allemaal geopenbaard dan? Toch over Jacob, dat Jacob nog leeft. Maar het lijkt, hij wil alsnog de bevestiging hebben. En de vader, Jacob, hij heeft hem voor ogen, ik denk altijd gehad. En als je dan leest in allerlei Bijbelse verklaringen en dergelijke, dan staat er heel plat, God had een plan en hij leidt het volk via Jozef door. Ik denk dat het niet zo simpel is. Ik geloof dat daar waar mensen met God leven, dat daar een kans is dat God door kan werken. En ik geloof in deze schijnwereld, in deze wereld vol bedrog, in die tijd ook bij Farao en de Egyptenaren, er is dat dunne koord van Gods trouw en van zijn liefde doorgegaan. Hij heeft Jozef geleid door dit onrecht heen en Jozef is blijven staan. En dan is het zo mooi dat de redding voor het volk, de redding voor Israël, vindt plaats door het voedsel in Egypte. En hoe kwam het voedsel daar? Ja, we kunnen zichtbaar gezien denken, het voedsel kwam daar door het wijze beleid van Jozef. En dat wijze beleid is nu de redding van Israël. Zou dat voedsel meer zijn dan alleen graan en koren? Ik denk dat het voedsel is het vruchtbare leven wat Jozef met zijn God leidt. En dan zegt Jozef zo mooi, kom toch dichterbij. En de broers komen dichterbij. De waarheid is openbaar gekomen. En dan deze woorden van verzoening en liefde. Kom toch dichterbij. De tijd van de afstand, de verwijdering, de leugens en het bedrog, het is voorbij. Gods geest werkt hier. Hij wil mensen verenigen en bij elkaar brengen vanuit zijn liefde. Waar God werkt, komt liefde en trouw openbaar. Daar mag ruimte zijn voor werkelijke verzoening en vergeving. Daar is werkelijke gemeenschap mogelijk, ondanks je ziekte, ondanks je beperkingen, ondanks je verleden en je beschadigingen. Daar is leven en herstel mogelijk. En soms kost dat herstel een heel leven en duurt het misschien zelfs langer, spreek ik uit ervaring. Maar daar waar Gods geest werkt, komt herstel naar boven en is een nieuwe manier van leven mogelijk. En dat zegt de psalmist zo mooi in Psalm 65 vers 5. Gelukkig, gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven en wij genieten het goede van uw huis. Zoals Jozef zegt, kom dichterbij, zo zegt Jezus ook deze ochtend. Kom jij maar dichterbij. Kom maar dichter bij mij. En dan haalt het niet uit wat er gebeurd is. Of waar je staat. Of wat je denkt. Hij zegt, kom maar dichterbij, kom maar bij mij. Ik wil je genezen. Ik wil je helpen. Ik wil jou lief hebben deze ochtend. En dan mogen jullie als gemeente wonen in mijn voorhoven. En het goede genieten van mijn huis. Vette spijzen en belege wijnen. Woorden vol leven. Woorden die gerijpt zijn in de tijd. Woorden die leven bewerken. Kom tot mij en ik doe jullie leven. Of kom weer tot mij en ik doe je weer leven. En ik zei het al eerder. Jezus Christus, de kern, de fundament van ons gemeente zijn. Jezus Christus, de Zoon van God. De enige waarheid. Hij die staat voor ons als gemeente. Hij de reden van onze samenkomst. En Gods hand omgeeft de gemeente en beschermt de gemeente tegen elke storm en aanval vanuit het rijk der duisternis. Jezus brengt en bindt mensen samen door Gods Heilige Geest. En dan gaan we nog één keer terug als Jozef in Genesis 45 vers 5 zegt: maar nu, wees niet bedroefd en je laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Jozef verandert in Egypte. En ik zei het al, niet meer dezelfde Jozef als die verkocht werd door zijn broers. Jozef is door God geleid. Hij is geestelijk volwassen geworden. Hij is een man geworden. En niet een man in positie en in aanzien aan het hof. Nee, te midden van die zichtbare opgang is hij als dienaar van God groter geworden. Heeft hij zijn positie ingenomen. En ik vind het zo mooi dat God Jozef kan gebruiken in zijn plan tot redding. En ik zou denken, Heer, daar verlang ik ook naar, dat u mij kunt gebruiken. Ook daar waar ik nog misstappen zet of fouten maak. Dat u niet ons afrekent, maar dat u zegt, kom maar weer bij mij. Ik heb ruimte en ik heb leven voor jou. En dan geloof ik in deze eindtijd dat door verdrukking heen en geweldsgeesten het leven, de waarheid openbaar zal komen. En dat plant zich onvernietigbaar sterk voort. En dat leven is het ware leven, vol perspectief. Waar God werkt in mensen, daar komt een werkelijk geestelijk leven op gang. Of weer op gang. En dat is niet te stoppen, ongeacht de onzekerheden van de aarde en de ontkenning en de aanvallen door de duivel. Te midden van tijden van wetteloosheid en ontbinding komt Gods plan met de gemeente verder openbaar. En laat dan het verhaal van Jozef en zijn broers ons een inkijk geven in dat machtige doorgaande plan van onze God. Daar waar het heen gaat in de openbaring. Zoals God Jozef en zijn broers heeft behouden en voortgeleid, geloof ik dat hij ook ons, zijn gemeente, zal behouden en voortleiden. En ik geloof dat de gemeente dan verder tevoorschijn gaat komen. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit trouw aan u, Heer Jezus. En ik geloof dat, zoals het in Openbaring staat, ter afsluiting, deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Ik geloof deze woorden ook in Genesis, die tonen al iets van de openbaring, van de doorkijk van de gemeente naar Gods einddoel. De heerlijkheid van God in ons allen. Maar dat zal niet een gemakkelijke weg zijn. Het is ook een weg die Jozef gaat, tegen de verdrukking, tegen de hoon en spot in. Zoals Jezus de weg voor ons gegaan is, zo geloof ik dat het vaststaat. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En dan staat in Openbaring 21 vers 3 tot 5. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw en jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Amen.